Mijn Desert Island keus voor mijn chronologische top 5 aller tijden van de meisjes met wie het op de meest gedenkwaardige manier uitging. 1. Alison Ashworth. 2. Penny Hardwick. 3. Jackie Allen. 4. Charlie Nicholson. 5. Sarah Kendrew. Dat waren de keren dat het echt pijn deed. Zie je je naam hier al bij staan, Laura? Ik denk dat je wel in de top 10 zal glippen, maar de top 5 zul je niet halen. Die is gereserveerd voor het soort vernederingen en hartzeer waar jij gewoon niet toe in staat bent. Dit klinkt misschien kwetsender dan dat ik het bedoel, maar we zijn eigenlijk te oud om elkaar ongelukkig te maken. En dat is een goede zaak, geen slechte. Dus je moet het niet persoonlijk opvatten dat je niet op de lijst voorkomt. Die tijden zijn voorbij. En ik ben alle Jezus blij dat ik ze achter me heb gelaten. Ongelukkig zijn betekende toen echt nog iets. Nu is het gewoon vervelend, zoals verkouden of blut zijn. Als je me echt in de ellende had willen storten, had je eerder moeten komen. 1. Alison Ashworth, 1972. 'S Avonds hingen we meestal wat rond in het park om de hoek bij mijn huis. Ik woonde in Hertfordshire, maar ik had net zo goed in willekeurig welke buitenwijk in Engeland kunnen wonen. Zo'n soort buitenwijk en zo'n soort park. 3 minuten lopen van mijn huis, recht tegenover een rijtje winkels. Een VG-supermarkt, een tijdschriftenzaak, een slijter. Er was niets in de buurt waaruit je zou kunnen afleiden waar je was. Als de winkels open waren en ze waren dicht na 5:30, donderdag na 1:00 en zondags de hele dag, kon je naar de tijdschriftenzaak gaan en een plaatselijke krant kopen, maar zelfs die zou je niet veel wijzer hebben gemaakt. We waren 12 of 13 en we hadden net de ironie ontdekt. Of tenminste wat ik later als ironie leerde kennen. We vonden dat we alleen op de schommels, de draaimolen en de andere speeltuigen die er stonden weg te roesten konden spelen, als we dat deden met een soort bewuste ironische afstandelijkheid. Daar was gespeelde verstrooidheid voor nodig. Fluiten, kletsen of spelen met een peuk of een doosje lucifers deed het meestal wel, maar ook flirten met gevaar. We sprongen dus van de schommel af als hij niet hoger mee kon. Sprongen op de draaimolen als hij op zijn hardst ging. En hingen aan één kant van de schommelboot tot hij bijna verticaal ging. Als je op een of andere manier kon bewijzen dat dit kinderspeelgoed in staat was om je schedel te verbrijzelen, was het ineens niet raar om erop te spelen. Maar als het op meisjes aankwam, kenden we geen ironie. Er was gewoon geen tijd om die te ontwikkelen. Het ene moment bestonden ze niet, althans niet op een manier die ons hoe dan ook interesseerde, en het volgende moment kon je niet om ze heen. Ze waren overal, waar je ook keek. Het ene moment wou je ze op een kop slaan omdat ze je zus waren, of de zus van iemand anders, en het volgende moment wilde je met ze... We wisten eigenlijk niet wat we daarna met ze wilden, maar iets was het. Iets. Vrijwel van de ene dag op de andere waren deze zussen... Een ander soort meisjes had je niet. Toen nog niet, interessant geworden. Verontrustend zelfs. Kijk, wat hadden wij nou dat we eerst niet hadden? De baard in je keel. Maar aan zo'n overslaande stem heb je niet veel. Het maakt je belachelijk, niet begeerlijk. En het ontluikende schaamhaar was een geheim dat strikt tussen ons en onze onderbroek bleef. En het zou nog jaren duren voor iemand van de andere sekse zou kunnen controleren of het echt zat waar het hoorde te zitten. Meisjes daarentegen hadden heel duidelijk borsten. En bovendien een nieuwe manier van lopen. Armen voor hun borst gevouwen. Een houding die zowel verhullend was als de aandacht vestigde op wat er zojuist had plaatsgevonden. En ze hadden make-up en parfum. Stevast goedkoop spul dat ondeskundig en soms zelfs op een lachwekkende wijze was aangebracht, maar toch een nogal beangstigend teken dat er een ontwikkeling had plaatsgevonden waar wij niet bij waren geweest. Buiten ons om. Achter ons rug. Met één van hen kreeg ik verkering. Nee, dat is niet waar, want ik had absoluut geen inbreng in de besluitvorming. En ik kan ook niet zeggen dat zij verkering met mij kreeg. Het woord verkering deugt niet, omdat het iets van gelijkheid en gelijkwaardigheid suggereert. Wat er gebeurde, was dat David Ashworth's zus, Alison, zich losmaakte van het groepje meisjes dat zich elke avond bij het bankje verzamelde, mij uitkoos, een arm om me heen sloeg en me wegvoerde van de schommelboot. Ik kan me niet herinneren hoe ze dat deed. Ik geloof dat het toen zelfs niet tot me doordrong. Want ik weet nog dat ik me tijdens onze eerste kus, mijn eerste kus, totaal verbijsterd voelde en absoluut niet kon verklaren hoe Alison Ashworth en ik zo intiem waren geworden. Ik wist niet eens precies hoe ik aan haar kant van het park verzeild was geraakt, weg van haar broer en Mark Godfrey en de anderen. En ook niet hoe we van haar clubje waren afgedwaald. En evenmin waarom ze haar gezicht zo naar me ophief dat ik wist dat ik verondersteld werd mijn mond tegen de hare te drukken. Het hele voorval tart elke rationele verklaring. Maar al die dingen gebeurden. En de meeste daarvan gebeurden de volgende avond weer. En de avond daarop. Waar ik dacht dat ik mee bezig was? Waar zij dacht dat ze mee bezig was? Als ik nu mensen op die manier wil kussen, met monden en tongen en al dat gedoe, dan is dat omdat ik ook andere dingen wil. Seks. Vrijdagavond naar de film. Gezelschap en een gesprek. Netwerken van familie en vrienden die gekoppeld worden. Hot cold racks als ik ziek in bed lig. Een nieuw stel oren voor mijn platen en cd's. Misschien een jongetje dat Jack heet en een meisje dat Holly of Macy heet. Daar ben ik nog niet uit. Maar dat wilde ik allemaal niet van Allison. Geen kinderen, want we waren zelf kinderen. Niet vrijdagavond naar de film, want we gingen op zaterdagochtend. En geen hot cold racks, want daar zorgde mijn moeder voor. Zelfs geen seks. Vooral geen seks. God verhoede geen seks. De meest smerige en afschrikwekkende uitvinding van de vroege jaren 70. Wat was dan de betekenis van het vrijpartijtje? De waarheid is dat er geen betekenis was. We waren gewoon verdwaald in het donker. Eén deel imitatie. Mensen die ik in 1972 had zien kussen. James Bond, Simon Templer, Napoleon Solo, Barbara Windsor, Sid James en misschien Jim Dale, Elsie Tanner, Omar Sharif en Julie Christie, Elvis en een heleboel zwart-wit mensen waar mijn moeder naar wilde kijken, maar die wierpen nooit hun hoofd van de ene naar de andere kant. Op één deel slaafs volgen van hormonen. Op één deel druk van leeftijdgenoten. Kevin Bannister en Elizabeth Barnes waren er al een paar weken eerder mee begonnen. Op één deel blinde paniek. Er was geen bewustzijn, geen verlangen en geen genot, behalve een onbekend en tamelijk prettig gevoel in de buik. We waren diertjes. Waarmee ik niet bedoel dat we aan het eind van de week onze t-shirts van het lijf rukten, alleen dat we in overdrachtelijke zin aan elkaars achterste begonnen te snuffelen, zonder dat de geur ons volkomen afstootte. Maar luister, Laura. Op de vierde avond van onze relatie liep ik het park in en zat Allison op de bank met haar arm om Kevin Bannister geslagen. En Elizabeth Barnes was nergens te bekennen. Niemand, Allison, Kevin, ik, nog de seksueel oningewijde debielen die aan het eind van de schommelboot hingen, zei een woord. Ik voelde me gekwetst en ik bloosde. En van het ene moment op het andere was ik vergeten hoe ik moest lopen zonder me bewust te zijn van mijn hele lichaam.